Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. De redactie is op vakantie. Daarom selecteert het BNR Digitaal zomeralgoritme volledig autonoom het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Hardware zonder geheimen.
Deze keer gaat het over hardware die zo open en transparant als het maar kan belooft te zijn. Het Amerikaanse bedrijf Purism werkt aan een smartphone die volledig gefocust is op softwarevrijheid, computerbeveiliging en internetprivacy. Maar dat voor elkaar krijgen is zo makkelijk nog niet. Daarover hoor je ICT-journalist Jasper Bakker van AG Connect en Jos van den Oever, beleidsadviseur bij NLNet. Hij legt uit wat voor bedrijf Purism is.
Ik weet dat het bedrijf al een poos bestaat en begonnen is met het maken van laptops die zo open source mogelijk zijn. Als je een laptop koopt, dan zitten daar nog gesloten stukjes in. Hè. Als je gewoon bij een doorsneewinkel een laptop koopt, dan zit daar Windows op. En dat is eigenlijk helemaal gesloten.
Ja.
Maar zelfs als je er Linux op installeert, dan zitten nog veel dingen zoals de BIOS en bepaalde...
De opstartchip, zeg maar even.
Precies, de opstartchip en de software die daarop zit, die zijn nog gesloten. En het bedrijf Purism, die zei van nou, wij willen een pure open machine hebben. Dus wij beginnen met bepaalde chips die wij niet als open beschouwen van het moederbord te halen. En wij gaan een open BIOS op de laptop zetten. En zo verkopen ze dus al lang grote laptops.
Ja.
En dat gaat ze goed af. Er is een,
die kosten $1400, heb ik gezien. Zijn die niet goedkoop?
Nee, je betaalt er wel iets voor, tuurlijk. Ja, het is een custom product. Hè. Je zou zeggen, nou, je haalt de Windows af, wordt het goedkoper. Maar dat is niet zo, nee.
Ja, ja. Die chips die ze erop zetten, dat is natuurlijk ook eigen werk. Het is niet een kwestie van, ik neem deze chip niet en ik haal even het open alternatief. Want is dat er wel?
Het open alternatief wordt niet door Purism zelf helemaal vanaf niks gemaakt. Mm-hmm. Zij kijken wat er in de community is. En er zijn gewoon mensen die dat belangrijk vinden, die het leuk vinden om dit open te hebben. En die publiceren dat als open source. En zo'n bedrijf die zegt, hey, kijk, mooi, een grondstof voor een product. De grondstof in dit geval software. En zij gebruiken dat in een product wat een bepaalde markt aanspreekt.
Ja. Oké, dat is in het kort iets over Purism. Waarom wil jij zelf die telefoon in je handen hebben?
Ik vind het een heel mooi streven om zo'n telefoon te maken. Ik kijk naar de telefoonmarkt en zie dat er eigenlijk nog maar twee grote spelers zijn die bepalen hoe een telefoon werkt. Er zijn wat meer bedrijven
Apple en Samsung. Telefoons.
Ja, precies. Ja. Niet zozeer Samsung, maar eigenlijk Google. Google
met Android.
Maakt Android. Ja. En die bepaalt dus eigenlijk wat doet je telefoon. En Apple die bepaalt dat voor Apple-telefoons. En ja, er zijn dus maar heel weinig spelers. Ik zou het leuk vinden als er een derde partij of meer partijen nog op de markt komen. En als het ook doorzichtiger is wat mijn telefoon doet.
Ja.
En een bedrijf die het probeert om een product te maken wat zo transparant is, dat spreekt me heel erg aan.
Ja, en dan wil je dat in handen hebben en ook zelf onderzoeken, neem ik aan. Van, doet hij het? Hoe doet hij het? Doet hij het goed? En zo.
Ja, precies.
Daar komen we zo over te praten. Jasper, het fenomeen open source. Kun je nog even een heel kort college geven wat dat inhoudt en waarom het leuk is?
Grove vergelijking. Niet alleen een roman hebben, maar ook alle aantekeningen en alle notities waarmee die roman tot stand is gekomen. Alle afgekeurde hoofdstukken, alle andere dingetjes. En het recht om zelf een totaal ander boek te schrijven op basis van dat materiaal en daar zelf wat dingen bij halen. Maar dat dan ook weer opengeven. Dat is denk ik de meest pure vorm. Zeg ik het een beetje goed? Jos?
Dat is een hele mooie analogie. Die ken ik nog niet, maar is een toepassing.
Zelf verzonnen.
Ja, en waarom is dat aantrekkelijk? Omdat dat, vrijheid.
Vrijheid, het principe van vrijheid. Free as in beer en niet. Free as in speech en niet in beer. Sorry, dat zeg ik
ja, precies.
Verkeerd.
Ja.
Nu citeer ik. De vrijheid om ook inzicht te hebben hoe iets tot stand is gekomen. Dus niet alleen maar, je krijgt een product, nu even terug naar IT, je krijgt een product en de security is op orde. Nee, want je hebt het besturingssysteem, daaronder heb je de firmware, daaronder heb je dit. Is die hele keten secure? Is die hele keten zijn zaakjes op orde? Nou, de afgelopen jaren is al vaak genoeg gebleken, dat is niet altijd zo. En dan hebben we het niet eens over achterdeurtjes of verdenkingen van achterdeurtjes, maar ook gewoon programmeerfouten. Fouten gebeuren. Dus ja, ja, wil je dat zeker weten, dan zou je meer inzicht moeten hebben. Waarbij natuurlijk even een belangrijke nuance, ook inzicht moeten hebben.
Ja, en
openheid,
je kunt dan ook
niet gelijk aan veiligheid.
Als je het product kunt onderzoeken, kun je ook vaststellen dat er geen opzettelijke fouten in zitten. Denk aan die achterdeurtjes die ik net noemde.
Precies.
Ja, ja, ja. Oké, Jos, jij zit bij NLNet. Jullie mogen geld verdelen onder Europese bedrijven voor een bepaald soort projecten. Hoe werkt dat precies? Hoe ziet dat landschap eruit?
Dat landschap is groot en divers sinds wij begonnen zijn. Wij hebben vorig jaar van de EU 11 miljoen gekregen om te verdelen op het gebied van zoeken op internet en privacy. En die twee onderwerpen, daar hebben wij ons netwerk voor aangesproken. We hebben daar een call uitgedaan en gezegd van nou, mensen die iets willen doen hierop en die zeggen van ik wil er wel ook graag voor betaald worden om deze verbetering door te voeren, die kunnen bij ons een formulier invullen, heel laagdrempelig allemaal. Dan gaan we kijken van nou, is het een mooi project? En dan geven wij een bescheiden beurs om mensen daar aan te laten werken. En bescheiden, dat is tot 50.000 euro. Dus iemand met niet al te grote eisen, die kan er mooi een jaar van werken.
Ja, en jullie geven ook dat geld aan sommige open source projecten. Open source hardware bijvoorbeeld ook. Hè. Ik geloof zelfs, dat weet ik zelfs, dat jullie betrokken zijn bij het ontwikkelen van een open source communicatieapparaat en een open source laptop.
Ja, dat klopt. Ja.
Waarom?
Nou, NLNet is ontstaan vanuit de eerste internetprovider van Nederland.
Die heette NLNet. In de 90's, ja. Ja, begin 90's. Ja,
lang geleden. En ja. Op een gegeven moment zeiden ze, nou, dit wordt meer als alleen maar een service aan universiteiten, wat het toen was. Dit wordt eigenlijk commercieel. Dus ze hebben gezegd, we gaan het verkopen. Maar de opbrengsten die we hebben, en waren ze eigenlijk al, ze hadden eerder al meer opbrengsten als ze konden gebruiken. Die opbrengsten die gaan we gebruiken om mensen te motiveren om verbeteringen aan het internet door te voeren. En het internet is gebaseerd op openheid. Dus wij stellen als voorwaarde altijd een verbetering die je maakt, die hoeven wij niet te krijgen, die moet gewoon iedereen krijgen.
Ten goede aan iedereen, precies.
Ja,
ja, en vandaar dat open principe. Nou, is er dus die Libra die je hebt besteld. En de open source laptop bijvoorbeeld, die heet Balthazar, waar jullie bij betrokken zijn.
Mm-hmm.
Zijn jullie nou concurrenten van elkaar op deze manier?
Nee, zeker niet.
Nee?
Nee.
Waarom niet? Want jullie doen hetzelfde en dat zijn producten. Ja, als ik een laptop koop, kan ik hem alleen maar nou, een Balthazar laptop nemen of een Librem laptop. En dan is het toch of, zou je zeggen?
Dat is waar. Maar het zijn. Ten eerste, als NLNet zelf hebben wij geen economisch belang bij het succes van een van de twee dingen.
Dat is een onafhankelijke club. Ja. Die maakt dat met subsidie van jullie. Maar jullie zijn niet betrokken. Jullie hebben geen belang bij de verkoop.
Wij hebben helemaal geen belang bij de verkoop. Nee. Wij hebben belang bij de verkoop in de zin van wij vinden het belangrijk dat mensen open laptops hebben. In plaats van gesloten laptops. Dus we zouden het leuk vinden als het een succes wordt. Maar we hebben er geen aandelen in of zo.
Ja, en het openheid, dat komt ten goede aan allen. En je vragen, je zit denk ik iets te veel in de business nieuwsgraad.
Ja.
Logisch natuurlijk. En niet dat het hier een idealistisch iets is, maar wat de een bedenkt en wat goed is voor de ander, is ook beschikbaar voor die ander. In de openheid, pure open source vorm. En daar, ja, klinkt een beetje socialistisch, maar daar worden we met z'n allen beter van. Maar is ook zakelijk wel zo. Hè? De huidige IT-industrie, Intel servers, datacenters, de nederige PC, is ooit ontstaan omdat IBM wou reageren op de Apple II en de Commodore 64 en dat soort microcomputers, geen serieus speelgoed. Maar we willen binnen een jaar een eigen personal computer op de markt brengen. Ja, binnen een jaar een eigen PC, dat was toen de tijd. Ja, dus pak maar wat standaardcomponenten en dat knopen ze aan elkaar, simpel gezegd, met het eigen BIOS. Dat BIOS is vervolgens door Compaq, weet u nog,
gereverse-engineerd.
Precies.
Ja.
En zo is de hele PC-kloonmarkt ontstaan. Zo is de hele PC-markt ontstaan. En ik zou zelf willen argumenteren, zo is een groot deel van de huidige IT-industrie, dus niet Unix servers, niet mainframes, maar wat daarna is gekomen, is daaruit voortgekomen. Ook uit een vorm van openheid. Niet openheid zo puur als we het nu over hebben met Librem. Maar wel standaardisatie en openheid. Dus dat heeft een hele industrie geschapen waar we het nu ook over hebben.
En nu even kort nog open source hardware. Kijk, Linux en zo is al een verhaal dat we heel lang horen. Firefox, open source browser, heel veel open source software. Is open source hardware iets nieuws?
Eigenlijk niet. IBM heeft zo'n power processor, waar de oude Power PC ooit in Apple Macs van afgeleid is, heeft hij ook open source gemaakt. Vanuit de gedachte, dan kunnen meer bedrijven er iets mee gaan doen. Dan krijg je een groter ecosysteem en dan gaat het getij omhoog, tilt alle boten mee.
Digitaal.
waarin je het beste hoort van het afgelopen seizoen van dit programma. Deze keer over open source hardware en met name open source smartphones. Die toestellen van de Librem 5 die zouden volgens Ars Technica zo open source zijn als op dit moment maar mogelijk is. Jos, kun jij me vertellen hoeveel procent van zo'n toestel nou inderdaad aan die open source principes voldoet, of hoeveel procent nog niet?
Ja, in procenten van gewicht, in procenten van onderdelen. Dat is natuurlijk een beetje
procenten van waarde.
Ja, precies. Okay. Nou, ik denk dat er zijn een paar onderdelen die nog gesloten zijn. Het belangrijkste component ervan is eigenlijk de chip die met de antenne verbonden is en die alle communicatie doet. Mm-hmm. Daar zit een binary blob in. En dan is er nog een stukje van het geheugen, wat het geheugen initialiseert. Dat is relatief klein, maar ook dat is gesloten. Ja. En Prism zegt van nou, wij willen dat gesloten gedeelte, dat dat in ieder geval geen kwaad gaat doen op de main dingen.
Want als daar iets geheimzinnigs in zou zitten, dat het in elk geval niks kan.
Ja. Dus dat zijn aparte kaartjes die je in en los kunt klikken op je telefoon. Daarom is het ook een vrij dik telefoon. Je kunt hem openmaken. Je kunt gewoon, net als dat je in je computer je geheugen kunt verwisselen, kun je deze twee chipjes eruit halen en vervangen door iets anders als je dat onveilig vindt worden.
Ja. Waar ligt het aan dat zulke onderdelen dan nog niet in open source vorm te krijgen zijn?
Dat is een goeie. Ik denk dat het voor de antenne ermee te maken heeft dat 3G, 4G, 5G standaarden steeds ingewikkelder worden. Daar moet je zoveel kennis voor hebben om dat allemaal in te implementeren. Dat is nog behoorlijk lastig. Ja. Ook projecten die we bij NL net sponsoren, willen we ook. Zijn er ook projecten die mee willen doen in die 4G, 5G netwerken. Maar op dit moment is het al een hele uitdaging om met 4G mee te kunnen doen.
Ja, en dat zie je natuurlijk veel, dat producten die niet open source zijn ontwikkeld worden door kapitaalkrachtige bedrijven, denk aan Windows bijvoorbeeld, die kunnen daar sloten geld in pompen. Terwijl als een club het met open source wil doen, dan zijn ze afhankelijk van, nou, bijvoorbeeld van subsidies van jullie, van NLNet. Is dat te merken aan de producten die je dan ziet, aan zo'n telefoon, zo'n Librem 5 bijvoorbeeld? Dat het met een veel lager budget is ontwikkeld?
Ja. Dat is heel, heel goed te merken. In die review van Ars Technica stond ook dat de bijvoorbeeld nog stukjes lijm zichtbaar waren. En dat die soms nog warm werd. En dat die niet altijd even betrouwbaar op te laden is. Dat heeft ook te maken met met de hele open manier van werken die ze besloten hebben. Ze leveren al eigenlijk producten uit die nog niet helemaal goed genoeg zijn. Daar kun je voor kiezen. Als je hem bestelt, kun je zeggen, nou, ik wil hem sneller hebben. Maar dan weet ik dat er nog van alles mis mee is. Maar vervolgens wordt er veel informatie door de fabrikant gegeven en ook door de community, want er zijn veel vrijwilligers die ook gewoon meekijken en ook meehelpen om het te verbeteren. En die zeggen, oh, ik heb even met een heatsensor gefilmd van hoe dit model en dat model met elkaar vergelijken. En dan heb ik het dus over een levering met 2 maanden verschil. En die zeggen dan van, nou, oké, dit is zoveel beter geworden. Ik heb er zelf voor gekozen om een late levering te krijgen. Want ik ben
dus een iets meer volwassen product krijgt.
Ik vind het leuk om te sleutelen, maar dan sleutelen met het toetsenbord, dus in de software. En dus de hardware mag voor mij al wat volwassener zijn.
Jasper, als jij dit hoort, en het is vast niet allemaal nieuw voor jou, wil je er dan juist één hebben? Oh, leuk nieuw spul is nog in ontwikkeling enzovoort? Of denk je, ik heb liever een telefoon die werkt?
Ja, mijn hardwarekennis is matig, maar mijn hardware skills niet zo. Dus ik zou dan niet voor de pre-alpha gaan, maar voor de beta toch zo'n beetje.
En wat later staan.
Omdat ik toch ook een beetje, ik wil dingen ermee doen. Maar ik kan me voorstellen dat voor heel veel techneuten is wat het ding doet en hoe het ding dingen kan doen, als je me nog volgt, dat juist fascinerend is. Hè? Dus de hardware verbeteren en dat dan weer teruggeven, zodat inderdaad de beta 2, beta 3 een nog beter toestel wordt. Maar ik ben een aantal jaar geleden, maar dat heeft ook met tijdgebrek te maken, ben ik toch meer overstap van, ik wil een computer gebruiken, ook een smartphone, als tool om iets anders te bereiken en niet het ding zelf als knutselobject.
Maar dat is denk ik een grote markt ook voor mensen die juist willen knutselen. En dan denk ik ook aan scholen en studenten die denken van, nou, ik wil meekijken hoe zo'n ontwikkelproces.
Het heeft een opleidingselement erin.
Het heeft een zeer grote opleidingswaarde. Ja. Dan kun je ook kijken naar de Raspberry Pi. De Raspberry Pi is gewoon een klein computerbordje wat je voor een paar tientjes kunt kopen. En je kunt helemaal snappen hoe het werkt. Er zitten pinnetjes op, je kunt er van alles op aansluiten. Maar het is gewoon een volledige computer. Je kunt er brieven op typen, je kunt er mee mailen, je kunt er mee internetten. Maar je kunt er ook allemaal sensoren aanhangen. En als we dat nou kunnen doen in een formaat wat je in je broekzak kunt stoppen, nou, dat zou hartstikke leuk zijn. Dat is eigenlijk waar de mensen van Librem mee bezig zijn.
Ja, ja. Als je nu hoort wat Purism aan het doen is, dan ja, dan leer je een hoop over de supply chain. Hè. Ze proberen verschillende dingen gedaan te krijgen. En krijgen dan van de grote bedrijven in China, die alle telefoons eigenlijk maken, krijgen ze door, ja, nee, maar daar kunnen we helaas niet aan beginnen. Daar gaan we geen. We gaan niet jullie open source onderdelen in een product stoppen dat wij maken. Waarom willen die bedrijven dat niet doen eigenlijk?
Dat is geen principiële kwestie van dat ze open source niet leuk vinden. Mm-hmm. Sterker nog, open source is heel erg aan het groeien. In een uitzondering hebben jullie een poosje geleden ook gesproken over ARM-processoren. RISC-V-processoren. Dus dat chips met open modellen gemaakt worden en dat grote fabrikanten dat ook graag gebruiken. Dus dat is fijn, maar er moet schaal zijn. Dat is het probleem hier. Omdat die telefoons op zo'n kleine schaal gemaakt worden, zeggen die fabrikanten, ja, sorry, maar voor wat zijn het, 10.000 telefoons, daar gaan wij niet een hele straat reserveren.
Ja, of de chip wordt per stuk zoveel $100, waardoor het voor Librem of wie dan ook niet meer valide is, want dan wordt het eindproduct nog meer $100 of euro's. Ja.
En dus moest Purism iets anders verzinnen dan gebruik maken van die Chinese fabrikanten die goedkoop zijn en die iedereen gebruikt. Wat hebben ze voor elkaar gekregen?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Weet je niet? Nee. Okay. Maar in ieder geval, wat we heel makkelijk kunnen concluderen, is dat het moeilijk is om ertussen te komen. Je produceert dan gewoon duurder. Ja. Je was toch al bezig met duurdere onderdelen en je maakt een dikkere telefoon. Ja, Jasper.
Het is ook een kwestie van timing en inschatting. Ik bedoel, leuke anekdote, niet open source hardware, maar wel hardware en smartphones. Apple is ooit voor de lancering van de iPhone bij Intel gaan aankloppen. Wij willen ARM-processors die dit en dit kunnen. Die specificaties wil jij ze voor ons maken. Intel deed toen nog ARM-chips. En Intel, de toenmalige CEO, heeft een berekening gedaan. Ja, zo'n iPhone van Apple, ik wist niet eens of de naam al bekend was. Dat is een kleine markt, dat wordt een afzet van zoveel. Dan moeten wij een straat voor inrichten, een fabriek voor aanpassen. Gaat ons zoveel kosten. Oh ja, en Steve Jobs, de sympathieke zakenman die hij was, heeft toen gezegd, en ze mogen niet meer kosten dan zoveel. Kun je dit of niet? En toen heeft Intel gezegd, nee, voor dat bedrag, niet interessant. Gaan we niet doen. Moeite. Bedankt, dag. Ja, wat heel anders kunnen lopen.
En dat is geschiedenis inderdaad. Ja, dat heeft ze dus heel veel geld gekost.
Uiteindelijk wel. Alleen die aanvankelijke reeksom, die klopt natuurlijk wel. Digitaal.
Je koopt met een open source smartphone Librem 5... onder andere betere privacy en security. Maar dat prijskaartje, Jos, is $750. Ja. Daar koop je dus een telefoon voor die nog niet uitontwikkeld is. Die het maar net doet eigenlijk, als je de recensie van Ars Technica mag geloven. En waar je een hele hoop tijd aan kwijt bent ook. Het is best wel een beetje raar om daar nog geld. Kijk, als ik die telefoon cadeau krijg, zou ik zeggen, oké, dan ga ik daarmee vogelen en zo. Maar om daar dan zelf ook nog $750 voor te betalen, is dat redelijk? Is dat verstandig?
Ik vond het zelf ook erg duur. Maar de laatste telefoon met open software erop die ik had, die was aan het stuk gaan. En op dat moment was er eigenlijk geen alternatief. En van, ik wil wel een open telefoon. Dus
is
ik
ook een
bestellen.
Soort monopoliepositie, zou je kunnen zeggen.
Ja. Inmiddels is wel, nu Librem hiermee begonnen is, is er een ander bedrijf, Pine. En die maken al ARM laptopjes. Die voor een heel groot deel open zijn. En die hebben nu gezien, het is eigenlijk wel best goed mogelijk om zo'n telefoon te maken. Ja. En die gaan er nu ook in maken.
Pinebook heet die trouwens, hè? Die laptopjes van Pine.
Ja, en de smartphone heet natuurlijk.
Ik heb er net een gekocht.
Aha.
Oh. Maar goed, dat is
geen serie dus uitbreiden nu, want er komt ook een Pinephone.
Zeker, maar het verschil met die van Librem is volgens mij dat dit apparaat, daar zit hoofdzakelijk open source software op en de hardware is niet zo open als die van Librem volgens mij.
Nou, dat verschilt nog best weinig.
Dat verschilt weinig?
Ja.
Oh, dan heb ik een betere koop gedaan dan ik dacht. En hij was maar iets meer dan $200.
Ja.
Goed, nou.
En je draagt bij aan de open wereld.
Ja, heel goed. Nou, dat heb ik dan in elk geval in mijn bagage. Nee, maar hoe verwacht jij dat het bij Purism gaat? Dat zo'n nog niet volledig uitontwikkelde telefoon kost $750. Gaat die prijs nou straks omlaag of omhoog als het product af is?
Ik heb geen idee van hoeveel er nu echt besteld zijn. En of ze dan nog meer kunnen verkopen. Maar het is inderdaad heel erg duur.
Ja. En is dat de prijs die je nou eenmaal moet betalen voor privacy, veiligheid, openheid?
Nee. Ja, op dit moment wel.
Ja, op dit moment eigenlijk wel,
De mensen van Pine laten al zien dat het snel goedkoper kan. Hè? Als eenmaal iemand heeft bedacht van, we willen in kleinere batches een opener product maken, dan is er dus een bedrijf die ze daar al één keer op hebben ingericht. Ja. En als er dan een tweede bedrijf komt die dat ook wil, die zeggen, die kennis is er al,
En dan volgens het model van de iPhone kan dan straks Intel en alle andere bedrijven, die Chinese bedrijven bijvoorbeeld, die kunnen spijt als haar op hun hoofd hebben dat ze hier niet op tijd in zijn gestapt. Als dit groot wordt.
Dat is een beetje moeilijk voorspellen, want een voor heel groot gedeelte haalt Apple zijn winst uit het feit dat de telefoon niet open is. Ik kan geen software installeren waar ik niet 30% aan Apple betaal.
Ja.
Ja, dus als een Apple telefoon open is, dan verdienen zij dus die revenue die ze nu krijgen op de App Store. Of in ieder geval zullen mensen ook gaan sideloaden. Of meer gaan op andere manieren de software gaan installeren. Ja.
Maar het is ook afhankelijk van de licentie die geldt voor de open source hardware. Want open source software zit in heel veel gesloten software. He, er was ooit, jaren geleden, zit BSD-code in Windows. Microsoft had open source code. De BSD-licentie staat dat toe. En het ging om toen de TCP-IP-stekkers goed hebben. In ieder geval iets in de netwerkingssfeer. Mac OS X en ook iOS zitten ook brokken open source software in. Afhankelijk van de licentie mag dat gewoon. En kun je daar iets bovenop bouwen wat eigen is, of gesloten is, of eigen design is, of eigen gebruiksvriendelijkheid is. Daar bovenop een App Store, verplicht 30% en kassa.
Ja, denk jij Jasper dat mensen op dit soort producten zitten te wachten? Want afgezien van de prijs merk je op de markt niet zo heel erg veel van dat mensen die privacy en veiligheid en zo nummer 1 prioriteit vinden.
Nou, mensen zeggen het wel, maar gedragen zich er niet naar. Dus ik zeg, op dit moment is de doelgroep beperkt tot, nou Jos, jij... Ja, ik als een kerstbonus misschien. Ja, oké. Maar op termijn kan het wel eens groter worden. En er zijn bedrijven en organisaties voor wie security en privacy cruciaal is. Ik denk dat zij dit een hele interessante ontwikkeling zullen vinden.
Dus dat het meer iets is voor de zakelijke markt, grappig genoeg.
Ja, of zakelijk high-end. Hoewel natuurlijk de directeur wel weer gaat klagen van... ja, maar ik wil wel een makkelijke App Store. Heb ik wel een game kunnen installeren voor mijn kind? Nee, die moet je niet op je phone laten.
Hoop. Eentje, Jos van de Oever, zakelijke markt?
In de zakelijke markt gaat het zeker groeien.
Ja. Oké, dankjewel. Jos van Oever, beleidsadviseur bij NLNet en Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Tot zover BNR Digitaal met deze zomer het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Wil je meer horen? Ga dan naar bnr.nl, onze app of wat je ook maar gebruikt voor je podcast. En nog een luistertip om de zomer mee door te komen, want je vindt daar ook mijn andere podcasts. De Technoloog, de Cryptocast en Space Cowboys.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.